waar wrak hout huizen hoog werd opgespannen.
Ничего не пишите.
Ничего не читайте. Ничего не говорите. Ничего не печатайте.
Boegen uit boze diepten, God, o God, en weer in diepten werd bedolven, want daar, o weer, nabij die golven, stond aan de baai een schamel krot, waarvan de schutting gammel toonde onder een taaie vilgeboom. Een krot waarin een veeuwtje woonde, met dochterlief Yevgenie's droom, Parasha. Of was ook het leven niet anders dan een spotternij, ons slechts tot Gods vermaak gegeven, en ging het eeuwen als droom voorbij? Zijn geest als door magie verduisterd, zijn lichaam aan de leeuw gekluisterd, zit daar Yevgenie met alleen maar water, water om zich heen. En met zijn ene arm naar voren, zich van hem afwendend en trots als een onwankelbare toren, waar de rivier had wraak gezworen, de afgod op zijn bronzen ros. Maar zie, voldaan van de verwoesting, moe van haar brute woede, week de Neva en liet in de steek wat zij vernield had, nu haar goesting ruimschoots gedaan was, achterloos. Zoals bandieten bandeloos bij nacht een dorpje overvallen en plunderen en met z'n allen dood en verderf zaaien, geweld, gevloek, gekreun, gehuil, gescheld, tot zij opeens niet langer talen naar buiten. Dan haast zich het gespuis uit angst dat men hen in zal halen, met lege handen weer naar huis. Het water zakte en de straten kwamen weer vrij. Yevgenie spoedde zich met een zwaar bedrukt gemoed, vol angst, vol hoop, in alle staten naar de rivier. Maar deze woedt nog amper minder fel, nog kruivende schuimkoppen, volop gedenkt zij nog haar zegen en nog zinkt een ziedend vuur in haar. Het snuiven en briesen zijn nog niet verstomd, een paar dat van het slagveld komt. Yevgenie speurt, ontdekt een pootje. Dit, meent hij, is een winnend loodje. Hij zoekt en vindt de eigenaar die hem graag meeneemt op zijn schuit en hem overzet voor een paar duiten, niet tegenstaande het gevaar. Lang vocht de sloep met de verbogen golven, gestuurd met vaste hand door twee vermetelen bemand. En keer op keer bijkans verzwogen. Ten slotte werd de overkant bereikt. De arme jongen kende de weg waarlangs hij rende. Rende en opkeek. Dit herkent hij niet. Hij is ontzet van wat hij ziet. Van het orkaangeweld gewagen, de chaos en het puin rondom. Haast alle woningjes zijn kromgezakt, kapot of weggeslagen. En lijken liggen ongeteld als op terrein van strijdgeweld. Yevgeni eilt zonder gedachten en op zijn allerlaatste krachten zijn eigen noodlot tegemoet. Dat niet lang meer geheim zal blijven, als was het een verzegeld schrijven waarvan men nog geen zin bevroeg. Weldra heeft hij de laatste straten en huizen achter zich gelaten. Daar is de baai. Maar hij blijft staan. Om op zijn schreden weer te keren. Hij kijkt, hij loopt terug, kijkt weer en hier heeft het stulpje toch gestaan. Daar is de wil en hier stond ergens de poort. Hoe kan het dat er nergens meer iets te zien is? Hij gelooft nog slechts het ergste. Luidop praat hij en loopt in cirkels rond. Dan slaat hij zich plotseling hard voor zijn hoofd en schaterlacht. Het duister daalde over de opgewonden stad, waar lang de slaap niet werd gevat en men onder elkaar verhaalde van het gebeurde. En weer straalde boven de stille hoofdstad door een bleek, moe wolkendek de morgenzon. Nergens trof hij meer een spoor van de voorbije rand. Verborgen onder het purper leek het kwaad. Het ritme werd hervat. Op straat kon men weer gaan en staan en waren de mensen weer, net als altijd, gehuld in onverschilligheid. Door slaap verkwikte ambtenaren op weg naar hun kantoren, koen, koopmansvolk, noest en zonder kniezen, van zins de naaste flink te doen opdraaien voor bedrijfsverliezen. Hun kelders alweer half gereed. Men ruimde op en de poëet, gwostof, graaf, oogappel der goden, zong in onsterfelijke oden reeds van de Neva en het leed. Arme Yevgeni daarentegen, wee in de war was zijn verstand en ziek zijn ziel. Hij bleek niet tegen het gruwelavontuur bestand. Nog was de echo van de krachten der elementen niet gesmoord en bleef hem volgen. Zonder woord zwierf hij zo rond met de gedachten van wie zich in een angstdroom baant. Er ging een week voorbij, een maand. Een arme dichter nam zijn pover verlaten huurvertrekje over toen de termijn verstreken was. Zonder zijn bulletjes te halen liep mijn Yevgeni, die al ras vervreemde, overdag te dwalen. 'S Nachts sliep hij op de kaap. Hij at de beten die men over had. Aan rafels, voddig en versleten waren de kleren die hij droeg. Hij werd met stenen nagezeten door plagen. Nooit scheen hij te weten waarof hij liep en dikwijls sloeg hem een koetsier zweep. Maar men vroeg zich af of hij er iets van voelde, verdoofd door wat luid in hem woelde. Zo sleepte zich zijn leven van ellende voort. Geen beest, geen man, niet dit, niet dat, niet op de aarde leek hij te wonen, nog ook waar de schimmen thuis horen. Eens lag hij te slapen op de Neva-kade. Het woeien miezerde, men raadde het rasgenakend najaarstij. Tegen de gladde kadestenen sloegen en morden golven die een smekeling geleken wie de rechter niet zijn oor wil lenen. Het regende, een jammerklacht ging op de wind die door de nachtwacht ver beantwoord. De stakker werd in dit somber ontij wakker en schrok, sprong op, want plotseling ontwaakte de herinnering in hem messcherp aan het gebeurde. Hij liep gejaagd, maar eensklaps stond hij stil. Met bange ogen speurde hij rond, verwilderd. Hij bevond zich bij het huis met de pilaren en de twee levenwachters. Schier bezield, alsof zij levend waren, hieven zij één klauw hoog en fier. En door de zwarte nacht omgeven, toerende met één arm geheven en recht op zijn omheinde rots, de afgod op zijn bronzen ros. Zijn gedachten werden ontstellend pijnlijk klaar. De plaats herkende hij weer waar de vloedgolf met zijn roofdierkrachten gewoed had. En hij zag het plein, de leeuwen. Hem ook, die met zijn bronzen, door duisternis omgeven hoofd, roerloos oprees. Hem die niet afweek van zijn noodlottig streven. En deze zeestad bouwen liet. De nacht dwingt angst af voor dit wezen. Genie staat in zijn blik gegrift. Kracht staat in zijn figuur te lezen. Zijn paard verraadt een vuur, een drift. Trots ros, waar raas jij heen? Waar komen jouw stijgerende hoeven neer? Zo ook hebt gij, meester en heer over het lot, met stalen tomen Rusland tot steigeren gebracht, de afgrond onder u veracht. De stumper liep met wilde blikken op het gelaat van de despoot naar wie een half rond zich moest schikken, dwaas om het voetstuk heen. Er schoot iets in zijn borst en met zijn wangen tegen de koude traliestangen zag hij als door een mistgordijn. Een vlam schroeide zijn hart en zijn bloed kookte. trots niet te genaken, ontstak het afgodsbeeld in hem een grauwe gram. Met fluisterstem en op elkaar geklemde kaken, zijn vuisten ballend en als onder duivels bedwelming. Zij. Onder bouwmeester. Oh, pas even op! En rende weg, hals over kop. Een ogenblik had het geleken of hem de schrikkelijke tsaar vlammend van toorn had aangekeken. Het plein was uitgestorven, maar toen hij zich uit de voeten maakte, hoorde hij achter zich als kraakte donder zware hoeven op het dreunend wegdek. In galop en één arm in de lucht gestoken, bij bleke maan onafgebroken, jaagt hem de bronzen ruiter op. Jevkin duikt in steeg en slop en durft zijn vlucht geen tel te staken. Hij slaagt er niet in, arme dwaas, de bronzen ruiter kwijt te raken. De hoeven met een hels geraas. En sedertdien, wanneer zijn wegen toevallig voerden langs dat plein, kwam er verwarring over zijn gezicht. Snel drukte hij dan tegen zijn hart een hand, alsof de pijn zo werd verzacht. Hij werd verlegen, keek naar de grond en nam zijn pet vol gaten af en liep er met een boog omheen. Er ligt vlak buiten de kust een eilandje. Soms meert een visser die pas huiswaarts keert tegen de schemer hier zijn schuit en bereidt er zijn eenvoudige maal. Soms ook bezoeken ambtenaren wanneer zij zondag spelen varen het lege eiland. Het is kaal. Er groeit geen grasprietje. Hier braakte de voet alsof hij zich vermaakte met een stuk speelgoed. Een oud krot. Op het strand, waar het bleef steken als zwart struweel. Men trok het vlot zodra de winter was geweken. Het was leeg, maar een koud lichaam voelt men op de dorpel. Laatste haven van onze dwaas. Hij werd terstond in godsnaam 1, 2, 3 begraven.
U luisterde naar De Bronzen Ruiter, hoorspel voor mannenstem en noodweer, naar de gelijknamige Petersburgse vertelling van Alexander Pushkin. Vertaling en mannenstem Hans Boland, vormgeving en noodweer Rick Saal, techniek Frans Meijer. De cassette met het hoorspel komt binnenkort samen met de vertaling uit in een boek, uitgegeven door uitgeverij De Papieren Tijger in Breda en verkrijgbaar in de betere boekhandel.
Hallo! Paolina Frumana, Alana Shepseitron. Ja?
Kom uit de kast.
Kom uit de kast.
Doe open die deur.
Doe open die deur.
Heb maling aan alles.
Heb maling aan alles.
En beken je kleur.
Beken je kleur.
Voel je me?
Kom uit de kast.
Long.
Kom uit de kast.
Doe open die deur.
Doe
open die deur.
Heb maling aan alles.
Heb maling aan alles.
En beken je kleur.
Beken je kleur. Libi you libi, leg by wani.
Leg by wani.
Doe my wani, dat die
no
muatide.
No muatide.
Doe ma mofo, ongo mrofo. Ika wayari, kaba milo binafuye. Daddy libi you libi, leg by wani. My wani dati no muati de,
no muati de.
Mamo bo, ogo mrafo. Nika wayari kabami lobi na fuye. Ya, urumbana. Mayore baken, alaga shep saitro.
Oh, kom uit de kast.
Kom,
kom uit de kast.
Doe open die deur.
Doe open die deur.
Heb maling aan alles.
Heb maling aan alles.
En beken je kleur.
Beken je kleur.
Whisky madras. Hallo.
Oh, kom uit de kast.
Kom,
kom uit de kast.
Doe open die deur.
Opa, door,
open die deur.
Heb maling aan alles.
Heb maling aan alles.
En beken je kleur.
Beken je kleur.
Libi you libi, leg by wani.
Leg by wani.
Do my wani, dat die
no
muati de.
No muati de.
Do ma mofo, ongo mrofo. Mika wayari, kaba milo binafuye. Let my wani,
let my wani,
to my wani, that you
no
muati de,
no muati de,
to my mofo, ongo mrofo, mika wayari kabami lobi na fuye, ano wamroko futa kisumazani, ano wamroko lolo taki demboy,
ano wamroko.
Taki midori ba,
ano wabogo taki sumasani, ano wabogo.
Taki lolo taki demboy,
ano wabogo taki sumasani, ano wabogo.
Kom 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 ay dagas, skobe mbrogo,
kom ay dagas.
Visa dranga,
kom ay dagas.
Visa heavy,
kom ay dagas.
Lola mu lolo,
kom ay dagas.
Visa ishatu,
kom ay dagas.
Visa ifatu,
kom ay dagas.
Visa ilanga,
kom ay dagas.
Taki kom kom,
kom ay dagas.
Kom ay dagas,
kom ay dagas.
Skobe mbrogo,
kom ay dagas.
Viswa dranga, viswa hebi, ano wawroko futa kisumazani, ano wawroko, na ye oigri demboy,
ano wawroko takisumazani, ano wawroko,
lolo takisumamba,
ano wawroko takisumazani, ano wawroko,
yunomu oigri midoriba,
ano wawroko takisumazani, ano wawroko,
taki lolo taki demboy,
ano wawroko
Taki kom 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 ay dagas, skobe mbrogo,
kom ay dagas,
viswa dranga,
kom ay dagas,
viswa hebi,
kom ay dagas,
lola mu lolo,
kom ay dagas,
mama kom kom,
kom ay dagas,
taki kom ay dagas,
kom ay dagas,
lufu kom ay dagas,
kom ay dagas,
viswa dranga,
kom ay dagas,
viswa lolo,
kom ay dagas,
viswa hebi,
kom ay dagas,
lola mu lolo,
kom ay dagas,
seka mu seki,
kom ay dagas,
kom kom,
kom ay dagas,
viswa ifatu,
kom ay dagas,
viswa ilanga,
kom ay dagas.
Viswa ishatu, skobe mbrogo,
kom ay dagas,
dati kom ay dagas, bede mboide, bede lobide, bede umade, skoba kasi mbrogo, taki skoba kasi mbrogo, bede lobide, bede umade, skoba kasi mbrogo, bede mboide,
zra.
Rana Umade, Olan Umade, Kobakasi Broko, Pedemboide, Pedelobi Deba, Takis Kobakasi Broko. Bagasi broko, bede lobi deba, bede umade.
Over Polen komt toe goed van pas in deze weersomstandigheden. Een bos is natuurlijk prachtig in de zomer, in het voorjaar. Ik vind het bos het mooiste met dit weer. En u gaat nu horen waarom. De bomen. De bomen dromen, zuchten, kreunen, staande in het grote woeste woud. Van kieren, knieren, tieren hun kruinen. Dieren rennen schurkend door struiken, gnuiven, schuren, rennen, ruiken. Waaiende winden, mossen, schorsen, krakende takken, zwiepen, piepen, grassen, pollen in spleten, de schimmels, de zwammen, de netels. Het bos ademt in, ademt uit, ademt in, ademt uit. Gaat het gieten en hozen en waaien en donderen en bliksem en regen en wind. Van soppen en sompen, de wormen uit gaten, de maden, de kakkerlakken, klakken, de takken verzakken. Bladen verkleuren van huiver en rillen, de bomen die trillen hun vocht uit de takken. Het bos ademt in, ademt uit, ademt in, ademt uit. De bomen dromen, zuchten, kreunen, staande in het grote woeste woud. Van kieren, knieren, tieren hun kruinen. Dieren rennen schurkend door struiken, gnuiven, schuren, rennen, ruiken. Waaiende winden, mossen, schorsen, krakende takken, zwiepen, piepen. Grassen, pollen in spleten, de schimmels, de zwammen, de netels. Het bos ademt in, ademt uit, ademt in. Ademt uit. Gaat het gieten en hozen en waaien en donderen en bliksem en regen en wind. Van soppen en sompen, de wormen uit gaten, de maden, de kakkerlakken klakken, de takken verzakken, bladen verkleuren van huiver en rillen. De bomen die trillen hun vocht uit de takken, in prachtige kleuren, in beelden verstild. Dank u.
Dank je, Bert Schoonhoven. Straks zullen we nog meer van jou zien en kunnen beluisteren. Ja. Huis de Vraag is gered. Blijf behouden als groene oase van rust. Daarover straks meer. Wij pleiten als stichting ook voor meerdere plekken van rust in de stad. Om die steeds drukker wordende stad in balans te houden. Vandaar deze middag over de stille en vertraagde stad. We hebben hiervoor twee sprekers uitgenodigd. We hebben Martine Sluis, stadsmaker. En we beginnen met Sander van der Ham, stadspsycholoog. Aan jullie.
Ja, moet ik weer even wat aansluiten hoor. Maar dan kunnen we even vertragen. Dus geen zorgen.
Ik probeer hem even zonder. Als ik nou echt niet te verstaan ben... laat het maar weten. Wacht. Nee, dit ligt aan mij. Wacht.
Dat ligt aan jou?
Ja, dat ligt hopelijk.
Ja.
En daar ging ik bijna. Dankjewel.
Jullie?
Ook.
Fijn dat jullie er zijn.
Dank. Voordat ik helemaal losbrand met wat ik heel graag zou willen vertellen, misschien ook goed om ons even te introduceren. Martine?
Even staan, ik mijn tweede deel, mijn deel komt na de pauze. Maar ik ben Martine Sluis geïntroduceerd als stadmaker. Ik durf wel te zeggen een gezonde stadmaker. En ook een innovator op het gebied van nou ja, alles waarvan we merken, jongens, dit moet iets anders. Daar hou ik me mee bezig. Waaronder de stille stad. En ik kom uit Utrecht. Dus het is ook leuk om te weten. Daar in die regio werk ik overal, maar inmiddels ook in het hele land rondom dit thema. Met Sander samen. En ik ben cultuurmaker ook nog.
Van alle markten thuis. Jullie snappen waarschijnlijk wel dat ik daarom graag met Martine werk. Ik ben stadspsycholoog, zo'n 15 jaar geleden zelf benoemd stadspsycholoog geworden. Omdat ik zag dat er in de stad heel veel behoefte was aan het begrijpen hoe die mens nou eigenlijk werkt. Vreemd genoeg, maar dit had alles te maken met de crisis die op dat moment gaande was. En die grote gebiedsontwikkelingen die hadden we even niet meer, want er was eigenlijk geen geld meer voor. Dus we moesten ineens ontwikkelen op plekken waar al mensen woonden. Geen koeien meer verjagen, maar samen met mensen ontwikkelen. En dan moet je weten hoe dat die mensen in elkaar zitten. Dus zo ontstond de stadspsychologie. En ondertussen heeft zich dat voor mij ontwikkeld tot een van de onderwerpen waar ik heel graag mee bezig ben, ook heel graag over vertel. Dus het is voor mij bijzonder om hier te zijn vandaag, omdat ik mag vertellen over waar ik graag over vertel, maar dat ook nog eens op een fantastische plek mag doen. En het leuke was, ik had het me niet gerealiseerd, maar toen ik hier door de poort liep, dacht ik ben hier wel eens geweest. En ik moest heel hard nadenken, maar tegen de tijd dat ik bij de keuken was hier, wist ik het. Ik heb hier namelijk, ik denk een jaar of 15 geleden, iets korter, een keer een date gehad. Ja. En dan zul je denken, een date op deze plek. Maar dit was iemand die mij blijkbaar heel goed kende. Want ik ben redelijk introvert van nature. Ik vind het hartstikke leuk om dit soort verhalen te vertellen. Ik vind het veel fijner om andere dingen te doen. Maar goed, dus ze kennen me redelijk goed. Uiteindelijk het is niks geworden, maar dat lag niet aan haar en ook niet aan de plek. Dus, maar goed, dus ik vond het heel leuk om hier de laan op te lopen en te realiseren dat ik hier met heel veel plezier heb rondgelopen. De stille stad. Het gaat voor ons eigenlijk over rustige plekken. Maar wat zijn dan eigenlijk rustige plekken? En eerlijk gezegd zijn we daar al een jaar of vier mee bezig om er achter te komen. En hoe meer dat we ermee bezig zijn, hoe meer dat we erover leren, maar hoe duidelijker het ook wordt, dat rustige plekken enorm divers zijn. En misschien wel voor niemand hetzelfde. En nu wordt het spannend.
Anders doe ik het gewoon
zonder.
Goeie hoop.
Ja. Yes. Voilà.
om het dan toch een beetje te proberen te duiden, dat is wat ik in ieder geval in het eerste deel ga doen. Het verhaal vertellen, want we hebben eigenlijk twee verhalen te vertellen vandaag. Het ene verhaal over waarom zijn we hier nou bezig en wat doen we dan precies. En het andere verhaal na de pauze gaat Martine vertellen over wat betekent datgene wat we over rusten vertellen, maar nou eigenlijk in de praktijk. Hoe doe je dat dan? En daar is ook alle ruimte voor gesprek. Overigens ook nu, als je vragen hebt, dingen op wil merken, doe dat gerust tussendoor. Even deze foto. Als ik jullie hier een tijdje naar zou laten kijken, dan kom je tot rust. Dat is wetenschappelijk bewezen. ik weet niet of jullie van kunst houden, maar wellicht naast al die kunstwerken hang ook zo'n foto of schilderij en neem daar een paar keer per dag even 5 of 10 minuten de tijd voor om hier naar te kijken. We weten wel uit allerlei onderzoek dat rust belangrijk is. Dat groene plekken belangrijk zijn. (Tie) Als ik af en toe even stil ben, dan... We weten dat uit onderzoek van alles blijkt. Hè? Als het gaat over groen, groene plekken maken gezond. Dus ze zijn daarvoor ook belangrijk. We weten ook dat groene plekken, als we daarop uitkijken, terwijl we in het ziekenhuis liggen bijvoorbeeld, dat we sneller genezen. Dat we minder medicatie gebruiken, dat we vrolijker zijn. We weten ook dat als mensen op groene plekken uitkijken vanuit hun woning, dat ze vaak actiever worden in hun leefomgeving. Ze nodigen uit tot beweging. Maar ook dit soort foto's helpen. Hè? Dus het er zijn helpt, maar dit soort foto's helpen dus ook al. En dat is om deze reden. Of het duurt heel lang voordat hij doet.
Ja, dat is het.
Ja, daar gaan we. Nou, dan gaat hij zo weer door, denk ik. Het onderzoek wat hierna gedaan is, dat heet daar is de ART-theorie uit voortgekomen. Attention Restoration Theory. En eigenlijk wat die theorie zegt, er is dus jarenlang onderzoek gedaan naar het effect van groen en landschap. En dit soort landschappen werken enorm rustgevend. En er zijn eigenlijk vier belangrijke punten. Egale oppervlakte, zoals je hier ook ziet. En die mooie egale groene heuvels. Tegelijkertijd enige mate van complexiteit en mysterie. Dus de bossen die je af en toe op die heuvels ziet. En dat zijn fijne punten in zo'n foto, zo'n beeld. Maar ook de focuspunten. Dus de heuvels van de bergtopjes, de bossen. Eigenlijk dat soort punten zijn belangrijk. En misschien nog wel het leukste van allemaal. Het idee dat er achter het landschap nog iets anders ligt. Iets wat we nog niet kunnen zien. En dat zijn dit soort plekken. En waarschijnlijk denken jullie nu, leuk verhaal, maar is dat dan echt zo? Ik weet trouwens niet of dit soort beelden ook werken als ze de hele tijd vliegtuigen overvliegen, maar weer een ander verhaal. En het werkt met heel veel natuurlijke elementen zo. En daarom zijn dit soort plekken ook zo ontzettend belangrijk. Dit beeld kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Als je op een bankje zit in het park op een mooie voorjaarsdag of een zomerse dag. En je ziet de schaduw van de bladeren van de bomen zo rustig bewegen op het asfalt. Dit soort beelden zijn bijna hypnotiserend, maar enorm rustgevend. Dus het zijn vaak de natuurlijke elementen op plekken die enorm bijdragen aan tot rust komen. En dit is wat er dan gebeurt. Dit is wat er in onze hersenen gebeurt. dit zijn jullie nu, luisterend naar mij. Al die nieuwe indrukken, vliegtuigen die af en toe voorbij komen, de regendruppels op het dak. Jullie hersenen zijn hard aan het werk op dit moment. Op het moment dat jullie naar dat beeld kijken wat ik je net liet zien, dan gebeurt er dit. Er ontstaat als het ware een zachte fascinatie. En jullie hersenen gaan langzaam over in een ander doek. Met ook van deze dipjes tussendoor. Van die momenten dat je gedachten heel even de vrije loop kunt laten. En waarschijnlijk herken je dit ook wel. Van die momenten dat je gewoon heel even lekker op jezelf kunt zijn, nergens mee bezig hoeft te zijn. Dit zijn ook de momenten dat we op ons meest creatief zijn. De momenten waarop we nieuwe ideeën bedenken. En vooral de momenten waardoor we er daarna weer heel even tegen kunnen. Dus dat soort beelden zoek ze af en toe ook gewoon zelf heel even op. Ze werken enorm rustgevend voor je brein. Zo af en toe met foto's duurt het heel even voordat het komt. Of hij komt niet. Nee, ik ga wel even aan deze kant staan. Deze moet ik hebben dan om even aan de andere kant te leggen. Zo. Het is de volgende keer dat je lekker door de stad wandelt of fietst en je ziet dit beeld. Iemand die in de verte staart over het water. Dan haal dat grafiekje wat ik je daarnet liet zien nog even bij. Want dit is waarschijnlijk wat er met die persoon gebeurt op dat moment. Het is dat rustmoment. En dat moment wat zo ongelooflijk belangrijk is om dagelijks te hebben. Waar je ook woont, ook in de stad. Maar wat is een rustige plek dan eigenlijk? Nou, we zijn er al een tijd mee bezig. En we horen daar heel veel over van mensen. We zijn er vaak over in gesprek. En wat we dan vaak horen is, rustige plekken die zijn eigenlijk alleen maar objectief meetbaar. Daar heb je een geluidsmeter voor nodig. En als het dan 50 decibel of minder is, dan zit je helemaal goed. We zijn bij bijeenkomsten geweest waarin de discussies over gingen of dat het 53,3 of 53,6 decibel moest zijn als norm.
Zal het iets harder?
Zeker. Het is die discussie over normen, over decibelnormen, die is enorm bepalend voor wat wij als rust zouden moeten ervaren in de stad. We horen ook heel vaak, ja maar het moet dan een plek zijn met heel weinig of het liefst helemaal geen mensen. Dan heb je een rustige plek. En dan het liefst in het bos, of in ieder geval ergens in de natuur. Het liefst in een park zou ook nog kunnen. Dan heb je rustige plekken. En eigenlijk misschien nog wel het meest voorbijkomend. Het moet een plek zijn waar je het gevoel hebt dat je op vakantie bent. Een vakantieplek, ver van huis. Dat zijn de rustige plekken. Herkennen jullie dit een beetje? Zijn dit voor jullie ook de rustige plekken?
Het laatste, begrijp ik niet.
Nee, vakantieplek.
Nee.
Ik bedoel, de beleving, de vakantie.
Nou ja, het idee dat je ver weg moet zijn, dat is het belangrijkst. Dat hoorden we van mensen.
Ja, is dat nog steeds zo?
Dit is wat wij horen. Ik zeg niet dat het zo is.
Ik koppel dat niet aan vakantiegevoel, hoor, als ik in een goede omgeving ben.
Nee. Dus een rustige plek voor u is anders?
Ik hou overigens meer van een beetje rommelige stad dan een rustige stad.
Oké. En kom je daar dan ook tot rust?
Ja, absoluut.
Ja? Ja. Vertel, hoe werkt dat?
Nou, kijk, hardrock muziek geeft mij ook rust. Terwijl het voor velen niet te verteren is, dan ben je de herrie.
Ja.
Ik heb geen last van muren geluiden. Ja. En sommige mensen wel. En ik denk altijd maar, als je in de stad woont, dan moet je juist de kinderen op straat. Auto's, tramleidingen, al die geluiden, ik vind het koud. Dat is één grote compositie van geluid. En Gaston Bachelard, een Franse filosoof, had het ook eens over het naturaliseren van stadsgeluiden. Je hoort niet een autosnelweg, maar het ruis van een zee. Je hoort niet een klomp horen, maar een spekt. Het is
prachtig. Ja. En wie? Wat
geluid is, dat weet je wel. Ja. Dus ik woon midden in de stad gewoon, praktisch tegenover het centraal station.
Goeie vraag is, hoe naturaliseer je het geluid van de rolkoffer? Ik ben daar wel benieuwd naar.
Ja, ik merk dat ik het hier doe met de A10. Ja? Dan probeer ik het zelf voor te zeer, alsof ik een zeer zoemende bijen
is. Ja. Mij lijkt de A10 een zee. Ruizen van de zee.
Ruizen van de zee, ja. Dus wat Gaston Bachelard eigenlijk zegt. Ja. Ik vind het heel mooi, hè, want dit is eigenlijk wat we doen. Hè. Dit is ook een beetje wat we in de psychologie habituatie noemen. Dus we wennen aan de geluiden die er zijn. Tegelijkertijd zien we vanuit ons onderzoek ook dat die geluiden nog steeds heel schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Ik zeg niet dat we van die geluiden af moeten. Ik zeg wel dat we er goed over na moeten denken. We hebben dit ook op een zwarte bladzijde geplaatst. Omdat we eigenlijk denken dat als we zo denken over rust en over stille plekken, dat we het versimplificeren tot een punt waarop het eigenlijk niet waar is. Ik ga jullie dat straks nog wat verder laten zien. Hij doet het weer, wat fijn. Loop maar eens door de stad en we doen dit heel vaak. En we komen heel vaak dit soort beelden tegen. Nou, dit is in het Vondelpark. Dat is dan wel zo'n groene plek. In de natuur. Qua decibels. Nou, het is nog vrij dicht bij de Stadhouderskade, dus ik weet het niet. Maar dit is wel een plek waar mensen rustig een boekje zitten te lezen. Terwijl hiervoor een enorm druk fietspad ligt. En veel mensen langslopen. Dus dit is zeker niet die plek waar niemand is. En tegelijkertijd, mensen komen hier tot rust. Of op deze plekken. Nou, wat verstengen. Het is nog steeds in het Vondelpark trouwens. Ik heb een mooi rondje gemaakt eind vorig jaar, toen het nog een beetje een warme najaarsdag was. Dit soort plekken. Het Leidse uitzicht, maar zeker niet alleen. Maar ook dit soort plekken. Hè? Utrecht Centraal. Dit is geen rustige plek. Niet in geluid, niet in het aantal mensen. Het is niet echt een groene plek, wat het grasveldje daarachter ook doet vermoeden. Maar ja, deze mevrouw is wel lekker een boekje aan het lezen. Ongestoord. Ik weet niet, wie kent deze plek?
Vondelpark.
Ja, dit is denk ik een van de drukste punten in het Vondelpark. En op de een of andere manier zit dit bankje altijd vol. Nou, er zijn drukkere plekken nog, maar er komt hier vrij veel fietsverkeer langs.
Dat heb ik meestal een IJsselman.
Ja, vroeger zat het altijd eens.
Het is een soort cadans die je daar voelt, een soort balletvoorstelling.
Is het? Ja, zeker. Ja. Stromen die daar samenkomen en een weg vinden. Ja, helemaal. Ook dit soort plekken. Een verstendere plek dan dit kun je eigenlijk niet vinden in de stad. En toch, deze jongen is niet de enige die hier zijn rustmomentje pakt. Dus we zien eigenlijk dat rust enorm divers is en dat het op allerlei plekken voorkomt. Dus niet alleen maar op die groene plekken, niet alleen maar ver van huis als je het gevoel hebt op vakantie te zijn. En ook zeker niet op plekken waar je alleen bent. En ja, die decibels, deze plek ligt, je kan het net zien aan de overkant, er ligt best wel een drukke weg. Het is een verstenderruimte, waardoor er nogal wat geluid weerkaatst. Dit is alles behalve een stille plek. Maar het is wel een plek waar je ook tot rust kunt komen. Martina en ik zijn inmiddels al een jaar of vier bezig, zaten we net te bedenken. Met het onderwerp van de stille stad. En wat we als aanleiding zagen, is eigenlijk dit. En dit was ook de aanleiding voor volgens mij deze bijeenkomst. Namelijk verdichting van de stad, de grote gebiedsontwikkeling in de stad. Ik heb voor de grap maar heel even het plaatje van de gebiedsontwikkeling die hier plaatsvindt erbij gepakt. En wat we zien is dat er een enorme verdichtingsopgave op de stad ligt. En niet alleen op Amsterdam, eigenlijk op alle steden. En wat het ideaal is bij die verdichting, is dat we hoger gaan bouwen. Dat we de publieke ruimte die er nu nog is, dat we die gaan bebouwen. Dat we er dan ook nog eens voor zorgen dat er zoveel mogelijk voorzieningen en functies en reuring op die plekken komt. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat we meer mensen op een kleinere plek krijgen die ook nog eens allemaal voorzieningen nodig hebben, die ook reuring nodig hebben. Dus we verliezen publieke ruimte en tegelijkertijd krijgen we meer mensen die van die schaarse publieke ruimte gebruik maken. Ja, Martine en ik zijn placemakers, Poussin, je wil wat...
Ja, dat mij het nog aanmerken, want het is geen gegeven situatie. Het is een ideaal, wat je zegt, en het is een ideaal van het neoliberalisme.
Ja.
Om van grond een verhandelbaar goed te maken, om efficiënt zoveel mogelijk mensen bij elkaar te... Ik ben stedenbouwkundiger, dus ik weet hoe conglomeratie werkt en verstedelijking. Maar je kan, het is ook een keuze, en je kan ook ervoor kiezen om vergrijzend gebied op peil te houden en daar meer voorzieningen te maken. En je kan ervoor kiezen om niet de universiteit hier uit te breiden met internationale studenten. Ja. En de werkgelegenheid ook in de regio onder te brengen. En dan wordt het geen schaarste verhaal, dan wordt het een overvloed verhaal. Dan is het genoeg van alles.
Ja.
En de mensen die deze plannen maken, die denken in de schaarste mentaliteit. En dat zijn Zef Hemel en andere figuren die de hoogte in willen. Maar uit de hoogte, daar kijk je neer op mensen en dan leef je niet prettig vanwege de wind die om die bomenkrabbers heen zit. Dus het is totaal niet de oplossing. Maar goed.
Je zit toch niet in de politiek, of wel?
Ja.
Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dit is niet per se de oplossing. Nog even los van wat de oplossing dan wel voor de stad is. We zien ook dat als het gaat om een gezonde leefomgeving, dat dit zeker niet de oplossing is. Dat alleen maar het bouwen en het verdichten aan zich er eigenlijk alleen maar toe leidt dat we plekken zoals dit, die zo ontzettend belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving, voor onze gezondheid, dat die op de nominatie staan om zonder slag of stoot te verdwijnen. Nou ja, nu hebben jullie gelukkig een slag en een stoot gegeven, hè? Dus deze plek blijft. Maar er zijn zoveel plekken in de stad die onder druk staan door dit soort verdichtingsopgaven. Hetgeen wat we heel graag vanuit de Stille Stad willen, is de bewustwording daarover, de agendering, dat we dit soort plekken moeten behouden. Maar ook dat we nieuwe plekken met deze kwaliteit moeten maken, willen we gezonde leefomgevingen hebben. Dus eigenlijk is dit wat we zeggen. We hebben een veel betere balans nodig tussen rust en reuring. En daar moeten we ons bewust van zijn in iedere kleine ontwikkeling, maar ook in de grote gebiedsontwikkeling. Of we 100 woningen bouwen of 11.000, maakt eigenlijk geen verschil. We moeten werken aan die balans tussen rust en reuring. Heel vaak als we het hebben over de balans tussen rust en reuring, dan gaat het over geluid. En dat is niet zo raar. We zagen het al in de vele gesprekken die we voerden, gaat het heel vaak over geluid omdat het iets tastbaars is. We kunnen het meten. En vandaar het ook zeggen of dat iets gezond of ongezond is. Nou weten we van geluid dat het de op één na grootste veroorzaker is van ziektes door omgevingsfactoren. Hierboven staat luchtkwaliteit. Het enige is dat als het gaat om luchtkwaliteit en geluid, dat er op luchtkwaliteit enorm veel wordt geïnvesteerd. Op zo'n manier dat luchtkwaliteit waarschijnlijk over een tijdje de nummer 1 positie gaat overlaten aan geluid. Dus geluid wordt in de toekomst en in de nabije toekomst een veel groter probleem in onze stad dan luchtkwaliteit. Dus laten we ook aan geluidskwaliteit werken. Ja.
Hoe kan je dat weten?
In gezondheid of het geluid?
We hebben van geluid als de grootste oorzaak. Hoe wordt dat gemeten?
Het is heel veel correlationeel onderzoek natuurlijk. Dus er worden plekken gemeten en genomen waar een hogere geluidsbelasting is in vergelijking met plekken waar minder geluidsbelasting is. Het RIVM doet hier heel veel onderzoek naar. Dat zijn overigens onderzoeken waar ze niet altijd in laten strepen. Maar dat, ze doen daar onderzoek naar om te kijken op de lange termijn wat zijn nou de effecten van een hogere geluidsbelasting. Wat je daarin ziet is dat het op korte termijn stress oplevert. Dus je ziet hogere stressniveaus. En op de langere termijn levert dat serieuze gezondheidsklachten op, zoals hart- en vaatziekten. Met uiteindelijk de dood tot gevolg. Dat kan. Maar het is complex, hè? Het is niet zomaar één op één aan te tonen dat een omgeving waarin meer geluid is, ook een omgeving is waar mensen daar gelijk aan doodgaan.
Ja, daarom vraag ik het ook. Ja. Dus de relatie tussen geluid en stress, en stress dus als bron van de ziekte,
ja.
Die is te meten in deze
gesprek. Zeker, ja, die is te meten. Ja, absoluut. Ja. En daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Kijk, wat je natuurlijk ziet op plekken waar veel geluid is, wordt die vaak veroorzaakt door een weg. En daarmee is ook de luchtkwaliteit op zo'n plek slechter. Ja, dus dat draagt allemaal bij aan dat mensen zich daar minder gezond voelen, ook minder gezond zijn, en zeker op de lange termijn. Dus het is goed om je daar bewust van te zijn. Die onderzoeken die worden gedaan, die blijven ook gedaan worden. En daar komt deze conclusie ook uit voort. Dus.
Maar dat is ook de
Goed om die discussie te hebben, maar de algemene conclusie daaruit is dat we ons bewust moeten zijn van het effect van geluid. En we kunnen het een mooie compositie noemen van al die stadsgeluiden. Het is ook goed om je te realiseren dat een overmaat het een negatief gezondheidseffect kan hebben. En dan, daar hoort ook dit plaatje bij. Dit is het plaatje van de European Environmental Agency. Die doen ook veel onderzoek naar impact van omgevingsfactoren. Dit is een kaartje wat ze hebben gemaakt met de impact van geluid. En dan niet zozeer de impact van het geluid zoals het nu is. Dus dit is niet een kaartje met waar nu de grootste bronnen van geluid zijn en waar dus ook de meeste gezondheidseffecten verwacht kunnen worden. Dit is het kaartje gebaseerd op het huidige beleid in heel Europa. En wat er dan gaat gebeuren als we dit beleid voort blijven zetten. En wat je dan ziet is, nou ja, dit is, hier zitten wij. Warmte hebben we ook nodig, dus...
Sorry.
Nee, maakt niet uit. Heerlijk, dit soort momentjes van verraging in je verhaal over een stille stad. Zo, nou, hoe lang heb ik voor de volgende lichting? Dit kaartje laat zien waar dat we naartoe gaan met het huidige beleid. Als we het hebben over neoliberaal beleid, dan is heel goed te zien dat we hier, nou ja, hier wonen we. België heeft trouwens een nog groter probleem. Dus eigenlijk laat dit kaartje zien dat we op dit moment omgevingen met een goed geluid, waar we gezond van worden, van blijven, dat we dat niet zo heel erg belangrijk vinden. Of in ieder geval niet op ons netvlies hebben. Zie je nu?
Wat is de kleur hier? Rood is duidelijk niet goed, maar wat betekent low, zero en low wat?
Hoe roder de kleur, hoe negatiever de impact. Hè? Dus, dus het beleid vertaalt zich hier naar, als het een rode kleur heeft, dan heeft het meer impact. Het gezondheidseffect daar wordt dus een stuk negatiever dan als het blauw is.
Meer impact of meer geluid?
Dan komt er meer geluid. Hè? En daarmee wordt dus ook de impact op gezondheid groter. Wat we in Nederland nu ook bijvoorbeeld zien, is dat heel veel stiltegebieden verdwijnen. Maar die stiltegebieden die verdwijnen niet. Het beleid is zodanig dat de norm voor een stiltegebied gewoon niet meer gehaald wordt. Snelwegen worden drukker, er worden nieuwe wegen aangelegd die dichter bij natuurgebieden liggen. Als je gaat kijken naar kaartjes van steden, het kaartje van Utrecht bijvoorbeeld, is best schrikbarend als je kijkt over de afgelopen 10 jaar... wat daar de impact is van verkeer en verkeersgeluid op gevelbelasting bijvoorbeeld. Er zit daar een enorme toename in. Dus dat is een beetje wat je ziet gebeuren met het huidige beleid. En dit is dan wat we zien gebeuren in de stad met de mens. We raken een tikkeltje overprikkeld. Een klein beetje, zo af en toe. En wat we dan ook zien, is dat er allerlei, wat we zijn gaan noemen, symptoombestrijding komt. We gaan flink aan de yoga. Nou zeg ik niet dat yoga alleen maar is om al onze...